Het thema voor deze ochtend is het erepodium. Misschien moet ik even wat vertellen over de aanleiding. Wij waren eerder deze week bij elkaar, sommigen van ons, niet iedereen. En toen hadden we het over de Bijbelstudie op dinsdagavond, die gaat over de Romeinenbrief. En we hadden het toen over Romeinen 2. En in Romeinen 2 wordt gesproken over oordeel, over gericht. En toen kwam de vraag ook naar boven, hoe zit dat met met de gelovigen? He, komen gelovigen ook, worden die ook geoordeeld of beoordeeld of ja, hoe dan ook? Het leek mij goed om daar dan eens wat meer over te vertellen. En ik wil dat op deze ochtend doen, maar ook nog een volgende keer. Ik denk overigens dat als je een beetje tempo maakt, dat je een redelijk compleet overzicht kunt geven van alle teksten die erover gaan. Maar dan pak je dus echt alleen de teksten. En ik wil er toch proberen wat meer inhoud aan te geven. En ook wat meer ook de context ervan bij te betrekken. Om meteen als voorbeeld te noemen, we gaan straks naar de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 5. En daar wordt in vers 10 gesproken over het podium of het erepodium, wat in de meeste vertalingen vertaald is met de rechte stoel. Daar zijn ze al. In de meeste vertalingen wordt daar gesproken over de rechterstoel van Christus. Ja, en de vraag is dan, want het is duidelijk dat daar gesproken wordt over gelovigen die voor de rechterstoel van Christus komen te staan. Ja, en dat roept natuurlijk toch wel vragen op. Hè, als wij dan gerechtvaardigd zijn, als wij dan vrij zijn van schuld, als wij gered zijn, hoe kan het dan dat we straks voor hem komen te staan en dat die plek waar hij dan gezeten is een rechterstoel wordt genoemd? Oftewel de plek waarvan waarvanaf een rechter recht zou spreken. Als wij denken aan een rechter, dan denken we aan een rechtszaak. En dan gaat het over... Jongens, willen jullie even die deur dicht doen? Ja, ga maar lekker naar boven of zo. Of even doen. Die vind je niet lekker, Jens? Kan ik je nu alvast vertellen?
Ik wel.
Nou, die zijn ook weer op. Zo kom je wel van je kerstpakketten troep af. Ja. Maar als wij denken over aan een rechterstoel, hè, dan denken we aan een rechtszaak. En als er een rechtszaak plaatsvindt, dan moet er een uitspraak worden gedaan, schuldig of onschuldig. Hè, dat is ons idee natuurlijk bij een rechter, een rechterstoel. En dat is ook logisch. Alleen dan rijst de vraag natuurlijk van ja, maar hoe kan dat dan als wij gerechtvaardigd zijn, hè, dat wil zeggen vrijgesproken, in Christus geplaatst zelfs, hè, dus als God ziet ons volmaakt in Christus, hoe kan het dan dat wij nog voor een rechter zouden komen te staan? Nou, ik heb al een voorzetje gegeven door deze studium een thema mee te geven. Een naam, het erepodium. En wat je hier op het plaatje ziet is dat prijzen uitgereikt worden. Maar daar zou je natuurlijk ook je vragen bij kunnen stellen. Hè, als wij dan gelovigen zijn die leven uit genade, worden we dan toch aan het einde beloond voor dingen die wij gedaan hebben? Gaat het dan toch nog om werk? Is het dan toch niet alleen genade? Moeten we dan toch nog iets doen om iets te verdienen aan het einde van de rit? Nou, dat zijn nogal wat vragen. Ik weet niet of jullie je die vragen ook wel eens hebben gesteld. Maar zo niet, dan heb ik ze nu in ieder geval even in jullie midden neergelegd. Zijn daar nog meer inleidende woorden voor nodig? Nou, ik wil deze ochtend proberen in ieder geval twee schriftgedeelten voor het voetlicht te brengen. De volgende keer ook nog een aantal. Paulus noemt in ieder geval, want ik zal me hoofdzakelijk wellicht uitsluitend met de brieven van de apostel Paulus bezighouden. Paulus noemt een aantal analogen of voorbeelden voor het leven van een gelovige. Zoals een renbaan, hè, een wedstrijd waarin gelopen wordt. Hij heeft het over een goede strijd of over de goede strijd. Hij zegt ook dat wij Gods medewerkers of Gods medearbeiders zijn. Hij heeft het over planten en nat maken. Hè, dat is weer een voorbeeld uit de agrarische sector. Over gebouwen heeft hij het. Dus dat zijn nogal wat voorbeelden. En nou, die willen we eens voorbij gaan en voor het voetlicht brengen. En daar wil ik dus mee beginnen in 2 Korinthe 5. Wat ik hier projecteer is de vertaling van geschriften. Voor degene die hier voor het eerst zijn. Dit is de vertaling van geschriften.nl. En wil ik wat dieper inzoomen, dan doe ik even zo. En dan ga ik naar een interlineair. Een interlineair laat de Griekse tekst zien. Hè, hoe heeft Paulus dat ooit opgeschreven? Dit zijn Griekse letters. Dit is getranslitereerde Griekse tekst. En translitereren, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar ik zeg altijd, dat doen wij zeer regelmatig. Jens is nogal bezig op school met topografie. En daar leert hij waar Moskou ligt, waar Peking ligt, waar Leningrad ligt, waar Kiev ligt. Nou, dat schrijven wij ook als hoe we Kiev schrijven, hoe we Moskou schrijven. Maar die Russen en die Chinezen en noem ze allemaal maar op, die schrijven dat toch echt heel anders. Dus wij hebben die letters, of Hebreeuwse letters, of Griekse letters, of Russische letters, of nou, noem het maar op. Die hebben wij getranslitereerd. Dat wil zeggen één op één overgezet in ons alfabet. In letters zoals wij die kennen, in ons alfabet. Dus ja, dat is gewoon een wetenschappelijke manier van weergeven. Even kijken of er een goed voorbeeld in dit vers zit. Ja, het woord theos. Theou betekent God, kennen wij ook wel van de naam Theo. En dat schrijf je in het Grieks, schrijf je dat zo. Met deze letters, Koine Grieks is het. En in onze letters zeg je dat zo over in het Grieks. En dat is dan God. Dus de blauwe letters, daar zou je het meest op moeten letten. Dat is eigenlijk gewoon de één op één weergave van de Griekse tekst. Twee Korinthe 5. Ik zei al in vers 10 heeft Paulus het over die rechterstoel of dat podium, wat er dan precies staat, daar komen we straks al wel op. Maar ik wil even de aanloop nemen die Paulus zelf ook neemt. Want hij leidt dat in juist ook die inleiding zegt wel iets over de betekenis mijns inziens. Hij zegt daar in vers 1, want wij weten dat als ons aardse woonhuis van de tentbehuizing gesloopt wordt, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een aionisch woonhuis, een eeuwig woonhuis, zeggen de reguliere vertalingen. Wij weten dat als ons aardse woonhuis van de tentbehuizing gesloopt wordt. Dat is het eerste zinsdeel. En hij heeft het hier over zijn lichaam. Over ons lichaam. Kijk, ik zei al, we gaan heel wat beelden tegenkomen. Maar in de Bijbel wordt ons lichaam wel vaker vergeleken met een tent. Ons lichaam is namelijk, net als een tent, een tijdelijke verblijfplaats. Wij weten dat als ons aardse woonhuis, we hebben hier een woonhuis op aarde, en dat noemt Paulus een aards woonhuis van de tentbehuizing. Ik heb hier de Statenvertalingen liggen die zeggen ons aardse huis deze tabernakel. Een tabernakel is ook weer een, ja, eigenlijk een oud Nederlands woord voor een tent. Dit beeld wordt wel vaker gebruikt in de Bijbel, hè, dat het lichaam een tent is. Petrus die zegt bijvoorbeeld, zolang ik nog in deze aardse tent ben, wil ik jullie eraan blijven herinneren. Hè, de dingen die ik naar voren heb gebracht over de opstanding van Christus, over het evangelie. En hij zei ook, als ik deze tent straks afgelegd heb, ik zal ook mijn best doen dat als ik deze tent afgelegd heb, dat jullie nog steeds aan deze dingen herinnerd zullen worden, zegt Petrus in 2 Petrus 1. Maar die tent is dus een beeld voor ons lichaam. En een tent, ja, die... als we een tent gebruiken, dan doen we dat meestal maximaal een paar weken. Langer is in ons land ook niet aan te raden, denk ik. Maar de tent die wij hebben, ons lichaam, ja, die gaat wat langer mee dan een paar weken, maar het is uiteindelijk ook maar een paar decennia. Want die tent, dat lichaam, zullen we afleggen. Toen het volk Israël door de woestijn reisde, ik noemde het woord tabernakel al, omdat het zo in de Statenvertaling genoemd wordt, hadden zij ook zo'n tent bij zich. Dat heette de tabernakel. En dat werd later verwisseld. Hè, toen men eenmaal een vaste verblijfplaats had in het beloofde land, werd dat verwisseld voor de tempel. Dus ook die tabernakel was een tijdelijk iets. Dat werd gebruikt op de reis door de woestijn. Nou, ons leven in deze wereld vergelijkt de Bijbel ook met een reis door de woestijn. Wij gaan deze tent afleggen. En daar heeft Paulus het hier over. We gaan dit lichaam afleggen. En hij zegt, wij weten dat als die tent gesloopt wordt, of als wij die... als die gebroken wordt, zeggen andere vertalingen. Het is wel duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Als de tent in elkaar valt, dan hebben wij een gebouw van God. Hè, dus hier wordt een tent, in het beeld wordt een tent gezet tegenover het gebouw. De tent als tijdelijke woning, het gebouw als beeld van de definitieve woning. Als die aardse tent gebroken of gesloopt wordt, dan hebben we een gebouw van God in de hemelen. En dat is niet met handen gemaakt, maar het is een eeuwig of een ionisch woonhuis. Ja, je komt het nogal wel tegen in zo'n vers. Ten eerste wordt hier een tent gezet tegenover een woning. Dus een tijdelijke woning tegenover een vaste verblijfplaats. Want wij zullen straks, is dus het beeld, zullen we, als we deze tent afgelegd hebben, zullen we een lichaam ontvangen wat niet meer tijdelijk is, maar wat onvergankelijk is. En dat de eeuwen, hè, die wereldtijdperken, namelijk de ionen, zal doorstaan. Dus er wordt een tent tegenover een vaste woning, een tijdelijke verblijfplaats tegenover een duurzame of een onvergankelijke verblijfplaats gesteld. De tijdelijkheid van dit bestaan tegenover ionisch, hè, eeuwig, oftewel het doorstaat de ionen. Ook een tegenstelling. En er wordt ook nog een tegenstelling gemaakt. Een aards woonhuis tegenover een woonhuis in de hemel. Nou, dat zijn nogal dingen die in één zo'n vers genoemd wordt. Maar het zegt allemaal iets over ons lichaam nu. En onze positie en ons lichaam straks. Nu is het een tent. Nu is het tijdelijk. Nu moeten we het afleggen. Nu is het aards. Straks is het voor de ionen, voor die wereldtijdperken die nog zullen volgen. Straks is het geen tent meer, maar een gebouw. En straks is het niet meer aards, maar hemels. Want hierom zuchten wij ook. Wij verlangen ernaar met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. De vertalingen van geschriften.nl heeft hierom. Daarom heb ik de interlineaire er ook bij. De Statenvertaling heeft zoiets als in deze. En hier staat letterlijk, want in dit. Dus ik weet niet waarom, er hierom staat. Ik zou eerder vertalen met hierin. Toch als er in dit zuchten wij. Dus mijn voorkeur zou hebben niet hierom, maar hierin. En hierin gaat, als je mij vraagt, gewoon over dat lichaam, over die aardse tent, over dat aardse woonhuis. En Paulus zegt, hierin zuchten wij ook. Nou, hoezo dan? Nou, wij verlangen ernaar met onze behuizing, onze woning, uit de hemel overkleed te worden. Wij zuchten, want we zijn nu nog in dat aardse, tijdelijke lichaam, in die tent. Maar wij verlangen ernaar om bekleed te worden met onze woning, of overkleed te worden met onze woning, met dat nieuwe lichaam namelijk, dat uit de hemel is. Overkleed worden, kan ik ook wel even laten zien. Hierin zuchten wij, in deze behuizing van ons. Want we verlangen ernaar, sinds de woordvolgorde is wat anders in het Grieks. Wij verlangen ernaar, zegt Paulus, met onze behuizing vanuit de hemel overheen gekleed te worden. Dus wij zullen, hij verlangde ernaar om, ja, overkleed, heeft die vertaling. En dat heeft ook de Statenvertaling, zie ik, overheen gekleed te worden. Het gaat hier nog steeds over die beeldspraak van iets aantrekken, iets afleggen of iets wat overheen gekleed wordt. Maar wat bedoelt Paulus daarmee met dat overheen gekleed worden? Elders zegt hij dat hij, in 1 Korinthe 15 is dat. Een paar bladzijden terug in mijn Bijbel. Daar zegt hij dat vergankelijkheid onvergankelijkheid moet aandoen. Ook in dat beeld van iets aantrekken of iets aandoen. Hij zegt vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen. En sterfelijkheid moet onsterfelijkheid aandoen. Ook dat spreekt van opstanding uit de dood, of van verandering van ons lichaam. En bijvoorbeeld in Romeinen 8 komt dat ook ter sprake. Daar heet het weer de verlossing van ons lichaam. Nou ja, dat is vers 23 van Romeinen 8, dus daar val je ook midden in een hoofdstuk. Maar daar staat dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben. De oog zal zijn dat elk schepsel, elk mens Gods geest zal ontvangen en door God tot leven zal worden gewekt. En allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. Dat is de hele oogst van elk schepsel dat ooit geleefd heeft. Maar wij hebben die geest al ontvangen. Wij hebben Gods geest ontvangen. Wij zijn met Christus opgewekt. En wij hebben dus al die geest als eerste vrucht van de oogst. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beeld. Het oogsten, maar die hele feestdagencyclus die we in de Bijbel terugvinden, die was, die was georganiseerd rondom de diverse oogsten. En voordat het hele land werd geoogst, waren er altijd al wat eerste vruchten van de oogst. Er waren eerste vruchten van de oogst. En die werden aan de Heer aangeboden, geofferd. Dus bijvoorbeeld twee eerstelingen broden werden daarvan gebakken. Dat werd gebakken van de eerste vruchten van de oogst. En dat werd dan aan de Heer aangeboden. Ook als uitbeelding van wij, die Gods geest al hebben ontvangen, als eerste vruchten van de oogst. Dus dan zal een universele oogst volgen, maar wij zijn de eerste vruchten van de oogst. Wij die in afwachting zijn van het zoonschap, zegt hij dan. Ja, zo kom je nog eens wat termen tegen. Maar dat zoonschap, dat is of dat zal plaatsvinden bij de verlossing van ons lichaam. Zoonschap betekent aangesteld worden als erfgenaam. Wij zullen delen in zijn erfenis. Maar dat zal gebeuren op het moment dat ons lichaam wordt verlost. De verlossing van ons lichaam. En Paulus heeft het in Romeinen 8 over hetzelfde als waar hij het over heeft in 2 Korinthe 5. Bij hierom zuchten wij ook, wij verlangen ernaar met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Op het moment dat Christus zal terugkomen, wij noemen dat vaak de opname of de wegrukking, dan zal een moment zijn dat de doden in Christus, zij die in Christus ontslapen zijn, dat die zullen worden levend gemaakt, die zullen worden opgewekt. De doden in Christus zullen worden opgewekt en degenen die levend zijn overgebleven op dat moment, daarvan zegt de schrift, die zullen veranderd worden. Dus die zullen in een oogwenk, zegt 1 Korinthe 15 is dat ook bijvoorbeeld, die zullen in een oogwenk veranderd worden. Van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid. En hier noemt Paulus dat overkleed worden. Wij verlangen ernaar met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Als sterfelijkheid onsterfelijkheid zal aandoen, als vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet, op dat moment zullen wij overkleed worden, namelijk met het lichaam wat wij zullen ontvangen. En wat Paulus dan hier noemt overkleed worden, in Romeinen 8 noemt hij dat de verlossing van ons lichaam. Wij zullen van dit lichaam verlost worden. En sommigen die levend overblijven tot dat moment, ja, die zullen veranderd worden. En die zullen op het moment dat wij nog in dit lichaam zijn en leven, zullen we onvergankelijk leven ontvangen. En zullen we overkleed worden. De doden zullen weliswaar eerst opgewekt worden, zegt Paulus allemaal in 1 Thessalonicenzen 4, maar de levend overgeblevenen zullen veranderd worden. Veranderd worden, vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen, sterfelijkheid zal onsterfelijkheid aandoen, de verlossing van ons lichaam, overkleed worden, nou dat zijn nogal wat termen om één en hetzelfde aan te duiden. Dan vers 3, omdat wanneer wij het aantrekken, wij niet naakt bevonden zullen worden. Ook hier weer het beeld van iets aandoen, iets uitdoen. Hè, van een kleed aantrekken, een kleed uittrekken. Hier heeft de geschrifte vertaling hoe noem je dat? Wanneer wij het aantrekken, dat klinkt nogal actief. Maar in de interlineair is het een passieve werkwoordvorm. Wanneer namelijk ook aangetrokken wordend. Aangetrokken wordend. Het is een passief iets. Wij kunnen daar zelf natuurlijk niets aan bijdragen. Het is allemaal zijn werk. Dat overkomt ons. De Statenvertaling heeft zo wij ook bekleed worden. Wij worden op dat moment bekleed. Worden bekleed. Het is een passief iets. Schriftwoordvertaling heeft dat dan ook echt zo letterlijk vertaald. Wanneer ook wij namelijk aangetrokken wordend niet naakt zullen bevonden worden. Dus dat wordt ons, wij worden overkleed en wij ontvangen een nieuw lichaam. Wij ontvangen een ander lichaam en dat wordt ons aangetrokken. Dat overkomt ons. Dat is passief. Want hierom zuchten wij ook, wij verlangen ernaar met onze behuizing uit de hemel overkleed te worden. Hè, omdat wanneer wij het aantrekken of wanneer het ons aangetrokken wordt, wij niet naakt bevonden zullen worden. Ja, dat naakt, dat moet ik dan misschien nog even op ingaan. Wanneer wij naakt bevonden zullen worden, het is natuurlijk niet letterlijk, het gaat nog steeds om het beeld. Naakt bevonden worden wil zeggen dat je inderdaad, dat je die tent hebt afgelegd. En dat je bent... dat je bent overleden of gestorven. De doden in Christus, zij hebben hun lichaam afgelegd. Zij zijn nu, met het beeld te spreken, naakt. En wanneer wij levend overblijven tot die dag, dan zullen wij overkleed worden en dan zullen we bekleed worden en zal ons nieuw lichaam aangetrokken worden. Want wij die nog in de tentbehuizing zijn, wij die nog in deze tent zijn, wij zuchten bezwaard. Wij die nog in deze tent zijn, wij die nog in dit lichaam zijn, wij zuchten bezwaard. Dat zei Paulus net ook al. Omdat wij niet uitgekleed, maar overkleed willen worden. Uitgekleed, nogmaals, het gaat nog steeds over dat beeld. Hè, van iets aantrekken, iets uittrekken, naakt zijn of overkleed worden.
En sterfelijk.
Ja, sterfelijk, onsterfelijk. Ja, sterfelijk inderdaad. Maar Paulus zegt, wij die nog in deze tent zijn, wij zuchten bezwaard, omdat wij niet uitgekleed willen worden. Wij willen niet ontdaan worden, wij willen niet ontdaan worden van deze tent. Dat is gewoon een beeld van sterven. Wij willen niet uitgekleed worden van deze tent, maar wij willen overkleed worden, zegt hij. Dat betekent dat hij verlangde naar dat moment, inderdaad dat moment dat, waarvan ik zeg dat is nu niet zo ver weg meer. In ieder geval niet zo ver weg als toen Paulus het opschrijft. Maar hij verlangde naar dat moment, en dat hielden ook zijn lezers voor, dat hij niet zou sterven, maar dat hij inderdaad veranderd zou worden, verlost zou worden van dit lichaam. Dat hij niet uitgekleed zou worden, dat hij niet dit kleed, deze aardse tent zou afleggen, maar dat moment waarop de levend overgeblevenen overkleed zouden worden. Namelijk overkleed zouden worden met een nieuw lichaam, namelijk wanneer vergankelijkheid onvergankelijkheid zou aandoen, of wanneer sterfelijkheid, dit sterfelijke lichaam, in de blink of een ei, in een oogwenk, onsterfelijkheid zou aandoen. Daar heeft hij het over. En het gaat hier over kleden en overkleden, maar dat is wat een tent ook is. Hè. Een tent is eigenlijk niet veel meer dan een kleed. Zet je omhoog met een paar stokken en vast met een paar haringen, geloof ik. Toch? Ja, ik heb het zelf nooit gedaan, maar dat lijden wil ik mezelf besparen. Ik kies dan toch voor een vakantiewoning of een woonhuis. Of een hotel of zo, maar... Ja, er zijn mensen die gaan voor hun plezier in een tent zitten.
Een
tabernakel. Ja. Maar Paulus die zegt, wij zuchten bezwaard, want wij die nog in deze tent zijn, wij zuchten bezwaard, want we willen niet uitgekleed, niet van dit lichaam ontdaan worden, maar we willen overkleed worden. Nou, wat is dat dan, dat overkleed? Ik zei net al, dat is... Dat ons lichaam wordt veranderd. Maar eigenlijk hoef ik het niet te zeggen, want Paulus zegt het hier zelf. Omdat wij niet uitgekleed, maar overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven verzwolgen zal worden. Let ook goed op wat er niet staat. Hè? Er staat niet opdat het dode door het leven verzwolgen zal worden. Paulus heeft het hier niet specifiek over opstanding uit de dood. Namelijk dat als wij dood zijn, als we overleden zijn, dat we dan zullen worden levend gemaakt. Hij heeft het hier op het moment dat wij weliswaar nog leven als stervelingen, hè, het sterfelijke. Hij heeft hier over het moment opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Er zal dus een moment komen dat de nog levenden veranderd zullen worden, dat... De stervelingen, die de gelovigen, zij die sterfelijk zijn, maar nog leven, dat die door het leven, namelijk echt leven, onvergankelijk leven, verzorgen zullen worden. En dat is het moment van de wegrukking waarover hij het hier heeft. Nou ja, dat zegt hij op vele plaatsen, bijvoorbeeld in Filippenzen 3, 1 Thessalonicenzen 4 haalde ik net al een paar keer uit mijn hoofd aan. Maar hij zegt, ons burgerschap, ja, ik ga niet te veel op de vertaling in wat hier precies staat. Maar ons burgerschap, onze wandel, zeggen andere vertalingen, is in de hemelen. Daar zijn wij gezet met Christus. Ons leven is verborgen met Christus bij God. Ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de redder afwachten. Of verwachten, de Heer Jezus Christus. Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Nou, nu even langzaam. Ons burgerschap, onze wandel, onze politia is het Griekse woord, onze politiek. Als we ons dan met politiek bezighouden, dan is dat in de hemelen, zegt Paulus hier. Onze politia, ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de redder verwachten. Christus is namelijk gezet in de hemel. De Heer Jezus Christus. En waar wachten wij dat af, staat hier, hè? Geduldig, met verduren. Waar wachten wij op? Nou, op het moment dat hij ons lichaam, het lichaam van onze vernedering, staat hier, een ander aanzien zal geven. Wat gebeurt er als ons lichaam, ons vernederd lichaam, een ander aanzien zal krijgen? Als een vernederd lichaam een ander aanzien zal krijgen, dan wordt het verhoogd, zou je kunnen zeggen. Want het is een vernederd lichaam, dus dat zal verhoogd of verheerlijkt worden. Dat zegt hij dan ook, hè, in de volgende regel. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus ons vernederd lichaam zal veranderd worden, zal een ander aanzien krijgen. Getransformeerd worden. En het zal worden gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Gelijkvormig dus aan zijn opstandingslichaam. Want ja, hij heeft een opstandingslichaam. Hij is gezet in de hemel. Hij is opgewekt. We hadden het net over eerstelingen van de oogst. Maar hij is dé eersteling. Hij is de eerste die uit de dood is opgewekt. Onvergankelijk leven heeft ontvangen. En gezet is in de hemel. En wij wachten nu af tot hij zal verschijnen uit de hemel. Namelijk onze redder. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen, namelijk verheerlijken en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, dat is zeker nogal wat, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook de hoop en de verwachting die wij hebben. Dat is de hoop, de verwachting die wij hebben. Dat we, ja, we leven nu in een lichaam met allerlei gebreken. En als je dat nog niet hebt, dan kan ik je één ding garanderen. Dat gaat nog komen. Ja toch, zo werkt het. Ik bedoel, in het begin als je nog zo jong bent als ik, dan is het allemaal nog veelbelovend. En dan valt het allemaal nog wel mee, maar als je wat ouder wordt, dan nee, daar kunnen we allemaal over meepraten. Iedereen die zeg maar geen 20 meer is, die kan daarover meepraten. Dan wordt het allemaal wat minder. Dan gaat het langzaam, soms snel, maar dan gaat het, laten we het positief houden, dan gaat het langzaam achteruit. En we doen een paar decennia met het lichaam. Als je mazzel hebt, dan word je 80, zegt schrift ook. Hè? De sterken worden 70 en als je echt ijzersterk bent, dan word je nog iets ouder. Maar, en dan zijn er nog altijd nog enkele uitzonderingen natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment houdt het toch op. En de hoop die wij hebben is namelijk dat ons dit lichaam van vernedering, dit vernederde lichaam, dat God dat zal veranderen in een verheerlijk lichaam. Dat we onvergankelijkheid zullen aandoen. Onsterfelijkheid. Nou, synoniemen die Paulus hier noemt, hè, gelijkvormig aan dat lichaam, dat vernederd lichaam dat veranderd zal worden, dat verheerlijk zal worden. Daar heeft hij het dus over als hij het heeft over overkleed worden. Over dat aangetrokken wordend. Het sterfelijke dat door het leven verzwolgen zal worden. Ja.
In de Statenvertaling staat bij 4 opdat het sterfelijke van het leven verzorgd zal worden. Dan krijg je natuurlijk wel een hele iets anders door. Dus
zullen we even kijken hoe het er precies staat?
Ja. Dan krijg je een hele andere instelling.
Ja, het staat er zelfs nog iets anders, zie ik. Hier staat hypo en dat betekent onder. Omdat het sterfelijke opgeslokt, verzwolgen zal worden onder het leven. Ja, dat is altijd een beetje lastig hè, met voorzetsels. Is het nou door? Ja, van is geen voorzetsel natuurlijk. Maar hier staat onder. Nou, in ieder geval zal het sterfelijke, om het dan zo te zeggen, het onderspit delven. Hè? Wat boven zal komen en wat boven zal blijven, dat zal het leven zijn. Dus niet voor niks opstandingsleven. Dus dat zal boven zijn. En dat sterfelijke, dat zal dan verdwijnen, verzwolgen worden, opgeslokt worden onder het leven. Dus dat zal inderdaad het onderspit delven.
Het is eigenlijk het omgekeerde wat tegenwoordig is, nu wint de dood altijd.
Ja. Ja.
De dood vreet het leven op. En hier is gewoon andersom.
Nu is het zo dat inderdaad dat de dood dat het leven opgeslokt wordt door de dood uiteindelijk. Hè, dus zo kun je ons. Kijk, wij noemen dit leven, maar eigenlijk is het een. Zegt de catechismus dat ook niet? Een gestadige dood.
Ja. Doopformulier.
Ja, oh, doopformulier. Kijk, ik heb altijd. Al dat kennis in huis zitten, die er meer van weten. Nee, inderdaad, nu is het zo dat het leven, wat wij leven noemen, dat altijd het onderspit zal delven, omdat de dood het altijd wint. De dood wordt dan ook niet voor niets die laatste vijand genoemd. Hè? Dat is ook onze grootste vijand. Maar er zal een moment komen, inderdaad, dat het sterfelijke door het leven, of van het leven, of onder het leven voor mij apart, zal verzwolgen worden, opgeslokt worden. De dood zal dan. Hier gaat het nog over het sterfelijke. In 1 Korinthe 15 heeft Paulus het over de dood die zal worden verzwolgen in de overwinning. Oftewel, dan zal de dood volledig teniet gedaan worden. Daar gaat 1 Korinthe 15 over. Kijk, hier gaat het over het sterfelijke, dus degene die sterfelijk zijn en dan nog leven. Maar in 1 Korinthe 15 wordt echt gezegd dat de dood als laatste vijand volkomen teniet gedaan zal worden. En dat de dood uiteindelijk zal verzorgen in de overwinning, namelijk in het leven.
Maar er staat ook het sterfelijke. Dat is toch allesomvattend?
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Ja. Ja, maar het is niet alleen de doden. Het is ook het wat dan nog leeft zelfs, ja. Maar we moeten verder, opdat het. Wat zeg je?
Nee.
Wat is er aan de hand, Jens? Doe maar, want.
Ik zei het
toch.
Ik
zei
het
toch. Nee, nee. Ga jij ook even wat doen, Fem? Ja, regels, met regels is het zo dat ze uiteindelijk nog slijten, hè? Met wet ook. Daarom moeten elke keer weer nieuwe wetten komen. Ik ben niet zo goed in het handhaven van regels. Maar.
Nee?
Nee. Nee, dat. Nee, niet echt. Nee. Nee, joh, ik leef uit genade, dus dan is het lastig om wetten te handhaven. Opdat het sterfelijke door het leven verzorgen zal worden. En dan zegt vers 5, en God is het die ons juist daartoe bewerkt en ons het onderpand van de geest geeft. Nou, hier ga ik even wat sneller erin. God is het die dat doet, God bewerkt dat. Ja, dat is wel duidelijk, hè? Alles wat we zojuist besproken hebben. Ja, daar komt echt geen menselijke inbreng aan te pas. Het is God die ons juist daartoe bewerkt. Opa is heel goed in dingen uit de knoop halen, Fem.
Ja, geef maar de schaar.
God is het die ons juist daartoe bewerkt en hij heeft ons het onderpand van de geest gegeven. Zojuist zei hij In dat andere vers dat wij als eerste vrucht van de oogst die geest ontvangen hebben. Ja, er komen weer wat van die versen waarin we even aandachtig moeten lezen. Het is niet moeilijk, maar het is gewoon een kwestie van begrijpend lezen. Wij hebben altijd moed. Ook al weten wij dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, wij buitenshuis zijn ten opzichte van de Heer. Niet moeilijk toch? Nu wordt er weer een soort vergelijking getrokken, hè, tussen thuis en niet thuis, tussen thuis en buitenshuis. Maar Paulus zegt, ja, wij weten dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, dus op het moment dat dit lichaam ons thuis is, hè, die aardse tent, ja, dan zijn wij buitenshuis ten opzichte van hem, ten opzichte van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming, niet door zien, door aanschouwen. Overigens, dit woord waarneming is weer net wat meer dan zien. Hè? De meeste vertalingen hebben zien. Wij wandelen door geloof, niet door zien of door aanschouwen. Maar waarnemen is nog net iets meer dan iets zien. En als het over het lichaam gaat, dan zien wij het niet alleen, maar wij voelen het ook. Bijvoorbeeld, dat is ook een waarneming, voelen. Wij wandelen door geloof, niet door waarneming, maar wij hebben moed en des te meer een welbehagen. Dus Paulus zegt, we hebben moed en we hebben des te meer een welbehagen, we verlangen des te meer om uit het lichaam buitenshuis te zijn en bij de Heer thuis te zijn. Ga ik even terug naar vers 6. Wij hebben altijd moed. Ook al weten wij dat terwijl wij thuis zijn in het lichaam, wij buitenshuis zijn ten opzichte van de Heer. Maar wij hebben moed en des te meer, zegt vers 8. Wij hebben moed en des te meer een welbehagen om uit het lichaam buitenshuis te zijn en bij de Heer thuis te zijn. Dus dat was Paulus' verlangen. Om niet meer in dit lichaam te zijn, maar straks met die woning overkleed te zijn die vanuit de hemel is. En dat nieuwe lichaam te hebben ontvangen, namelijk verlost te zijn van dit lichaam. Wanneer dit vernederd lichaam veranderd zal worden. En dat wanneer we dus een verheerlijk lichaam zullen hebben. Dat was het moment waarnaar Paulus uitkeek. Daarom ook stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij buitenshuis. Hem welgevallig te zijn. Paulus zegt, als wij ons lichaam nu zien als thuis, of niet, of buitenshuis, je kan het natuurlijk op twee manieren opvatten. Je kan zeggen, nou, ik ben thuis in dit lichaam, maar zolang wij in dit lichaam zijn, zei Paulus, zijn we niet thuis bij de Heer. Dus je kan zeggen, ik ben thuis in dit lichaam, maar je kan ook zeggen, ja, eigenlijk ben ik buitenshuis in dit lichaam, want de Heer moet ons nog thuis halen, om het zo te zeggen. Hij zegt, of we stellen een eer in, het zij thuis, het zij buitenshuis, hoe je het ook wil noemen, hem welgevallig te zijn. Wij kennen onze toekomst, wij weten dat de Heer ons vernederd lichaam veranderen zal, dat hij ons zal verheerlijken, dat hij ons thuis zal halen, zo wordt dat ook al genoemd, dat weten we. Wij weten dat wij hem zullen zien. Wij weten dat wij hem zullen aanschouwen, hoewel wij nu wandelen door geloof. Niet door waarneming, niet door aanschouwen, maar we zullen hem aanschouwen. En daarom stellen we er een eer in, zegt Paulus, het zij thuis, het zij buitenshuis, hoe je het ook wilt noemen, hem welgevallig te zijn. Paulus noemt het ook wel dat wij waardig zouden wandelen. Die term kennen jullie ook vast wel. Hè? Dat we voor de Heer waardig zouden wandelen. Nou, en hier zegt hij, we stellen er een eer in hem welgevallig te zijn. Elders, bijvoorbeeld in Colossense 1, zegt hij dat we de Heer waardig zouden wandelen. Dat betekent niet dat we goed ons best zouden doen. Of dat we netjes de wet zouden onderhouden of wat dan ook. Maar dat we een wandel zouden hebben, hè, waardig wandelen, of er een eer in stellen hem welgevallig te zijn, dat we een wandel zouden hebben die in overeenstemming is met onze roeping. Als we weten wat onze roeping is, dan weten we ook hoe we hier zouden wandelen. Of waardig de Heer. Als we weten dat we een Heer hebben die in de hemel is, die voor ons zorgt, die ons beheert, van wie wij zijn eigendom zijn. Als we dat weten, dan zouden we in overeenstemming daarmee wandelen. Dus overeenstemming met wandelen in overeenstemming met de waarde van je roeping, of met de waarde van je Heer, of met de waarde, noemt Paulus ook, waardig het evangelie, in overeenstemming met het evangelie. We kennen een evangelie van genade, nou, dus mogen we leven uit genade. Dat is wandelen waardig het evangelie.
Ja, dat is toch een belofte? Dat kunnen wij toch niet uit onszelf?
Nee, dat kunnen we niet uit onszelf. Dat is ook iets wat hij door ons doet. Ja. Daarom stellen we een eer in, het zij thuis, het zij buitenshuis, hem welgevallig te zijn. En ook dat is een werk wat hij door ons heen doet. Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar het gaat in ieder geval niet om dat wij ons best zouden doen en dat wij zelf zouden gaan werken. Dat wij de wet zouden gaan houden en dat we dan de Heer welgevallig zijn of zo. Nee, het is wandelen in overeenstemming met je roeping, met de Heer, met het evangelie.
Anders kom je in een kramp, want dan kun je niet
meer. Nee, dat is ook zo, ja.
Te zijn.
En dan komt het vers waarin staat dat wij allen voor het podium, of de vertalingen zeggen, voor de rechterstoel van Christus openbaar gemaakt worden. Waarom heb ik nou die lange aanloop genomen? Nou, in de eerste plaats kan ik natuurlijk zeggen omdat Paulus dat ook doet. Maar Paulus heeft het over dat wij, in het voorgaande vers, dat wij een eer instellen hem welgevallig te zijn. En dan zegt hij zegt, want wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. We zullen voor hem verschijnen. Als je het heel voorgaande leest, al die versen die we hebben doorgenomen, dan denk ik dat je ook moet weten op welk moment dat ongeveer zal zijn. Paulus spreekt over het moment waarop we die aardse tent af zullen leggen. We hebben het net allemaal besproken. Dat we overkleed zullen worden, dat ons lichaam verlost zal worden. Het moment wanneer vergankelijkheid onvergankelijkheid zal aandoen. En of we nu reeds zijn overleden en opgewekt zullen worden. Of dat we op dat moment, en die kans is groter dan toen Paulus het schreef natuurlijk, of dat we op dat moment nog zullen leven en veranderd zullen worden. Maar dat is het moment van de opname van de gemeente, wordt dat wel genoemd, of van de wegrukking. Maar meteen daar achteraan zegt Paulus, want wij moeten allen voor Christus verschijnen. Wij moeten allen vlak voor het podium van Christus openbaar gemaakt worden. Ik zit even naar de tijd te kijken. Ik denk dat we toch maar even gaan pauzeren. Ik had gedacht verder te komen, maar dat. We gaan gewoon naar de pauze verder en zien hoe ver we komen.